Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu gemeent uit Psalm 136, vers 2 en 4. Loof de grote God, wiens troon hoger rijst dan die der goon. En looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 2 en 4. Uit Gods heilig woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit 2 Koningen 5, de versen 9 tot en met 19. Dus Gods woord willen we openen bij het 2 Koningenboek, hoofdstuk 5, vers 9 tot en met 19, maar vooraf stellen wij ons onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu 2 Koningen 5 vanaf vers 9 tot en met vers 19. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide, zie ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar de rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft, wast u, en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht. Wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon gaan zal om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.
Psalm 51, vers 4 en 5. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. En verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Psalm 51, vers 4 en 5. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmorgen willen wij Gods woord preken opnieuw uit 2 Koningen 5 en nu de versen 11 tot en met 19. 2 Koningen 5, vers 11 tot en met 19, het vervolg van de geschiedenis van Naaman. En we lezen als uitgangspunt alleen vers 14. Dus 2 Koningen 5, vers 11 tot en met 19 en nu alleen nog vers 14. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. De genezing van generaal Naaman. De weerstand tegen zijn genezing, vers 11 tot en met 13. De weerstand, hij wil eigenlijk helemaal niet genezen worden. De weerstand tegen zijn genezing. Het wonder van zijn genezing, vers 14. En het vervolg op zijn genezing, vers 15 tot en met 19. Dus de genezing van generaal Naaman. De weerstand tegen zijn genezing. Het wonder van zijn genezing. En het vervolg op zijn genezing. Naaman uit Syrië, een heiden, een hele hooggeplaatste man, een aanzienlijke man. Hij was gezien bij zijn heer, bij zijn baas, bij de meester, bij koning Ben-Hadad van Syrië. Hij was gezien, geacht, bekend bij de Syriërs. Een geliefde man, een geliefde generaal. Maar hij was melaats. En dat hebben we de vorige keer gezien. Hij was melaats. En toen is hij op reis gegaan omdat hij gehoord had van die profeet uit Israël. Een profeet die in Samaria is. Een bericht, een gerucht. En toen is hij op reis gegaan. En kosten nog moeite zijn er gespaard. Hij heeft heel veel meegenomen. Goud, zilver, prachtige wisselklederen. En zo is hij gekomen. Via de koning van Syrië, Ben-Hadad, naar de koning van Israël, Joram. En dan staat hij daar voor het huis van Elisa. En nu zal Elisa wel komen, maar het gaat zo heel anders dan Naaman denkt. En deze geschiedenis uit 845 ongeveer voor Christus heeft ook wel betekenis voor nu. Want wat moeten wij nu bidden? Naaman was melaats en nu moeten wij ook bidden zoals we dat net hebben gezongen met Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan de sneeuw. Was mij, reinig mij, was mij van al mijn vuile zonden. Want de melaatsheid is toch een beeld van de zonde. Of er dan ook zo'n wonder in ons leven mag zijn, mag komen door Gods genade. Want dat wonder dat gebeurt nog. Matthew Henry zegt, ik heb dat vorige week ook al gezegd, de wonderen van onze zaligmaker waren bestemd voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar één zo'n wonder viel als een kruimel van de tafel aan een Canaanese vrouw ten deel. En zo is het nu ook hier bij Elisa. En dat wonder dat gebeurt, er waren veel wonderen onder Israël, maar dit ene wonder onder een heiden gebeurde ook. Opdat niemand zou wanhopen aan Gods genade. En de Heere wil ook mensen van buitenaf nog die wonderen geven, die wonderen laten gebeuren. Of er dan ook maar zo'n kruimel in het hart zou mogen vallen vanuit de verdiensten van de meerdere van Elisa, de Heere Jezus Christus. We gaan eens zien de weerstand tegen zijn genezing. In vers 11 lezen we maar, Naaman werd zeer toornig en toog weg. Naaman is boos en hij trekt weg. Waarom? Ja, daar stond hij bij Elisa. Jongens en meisjes, je weet het nog, vorige week. Daar stond die wagen voor het huis van Elisa. En dan stuurt Elisa zo'n knecht, een boodschapper. En die heeft eigenlijk alleen maar deze boodschap. Ga heen, was u 7 maal in de Jordaan. En uw vlees zal u wederkomen en ge zult rein zijn. En dan gaat Naaman zich ergeren. Komt die profeet uit Samaria helemaal niet naar hem toe? Is hij daarvoor niet belangrijk genoeg? En zou ik dan mijn meelaatsheid afkomen in die rivier de Jordaan? Hij gaat bij Elisa vandaan. Naaman werd toornig en toog weg. Eigenlijk is Naaman een vijand van zijn eigen genezing. En daarom de weerstand tegen zijn genezing. Maar gemeente, dat is nu eigenlijk een voorbeeld voor u en voor jou en voor mij, voor ons. Wij hebben ook een weerstand tegen de weg van de zaligheid. Wij willen onszelf niet vernederen, wij willen niet klein worden voor de Heere. Dat is eigenlijk ook een gevecht. O, wat staan wij ook tegen die weg van de zaligheid in. Als we zondag aan zondag horen en we lezen het in de Bijbel, wat nu de opdracht is, gelooft in de Heere Jezus Christus, gij en uw huis, ge zult zalig worden, bekeert u en gelooft het evangelie. Hoe vaak is het al niet tot ons gekomen, zoekt de Heere en leeft. En al die oproepen al meer om gewassen te worden, maar wij willen dat niet. Wij zijn veel te trots, veel te hoog, we zijn veel te groot om door zo'n eenvoudig middel, dat bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, gereinigd te worden. We denken dat we het wel willen en dat we gewillig zijn, maar we zijn het niet. Want om dat bloed van de Heere Jezus Christus nodig te krijgen, moet ik buigen, moet ik alles verliezen en moet ik me laten zaligen door hem. Kijk maar bij Naaman wat hij denkt van die Jordaan. En hij zeide, ik zeide bij mijzelf en van die profeet. En nu komen zijn gedachten. Hij zal zekerlijk uitkomen. In het Hebreeuws staat er zelfs uitkomende uitkomen. Dat is een hele sterke uitdrukking. Dus Naaman was er rotsvast van overtuigd. Natuurlijk komt die profeet naar me toe. En die profeet die zal tegen me opkijken. En die profeet die zal allerlei handelingen gaan doen. Kijk maar, hij zal staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen, de Heere aanroepen en zijn hand over die plaats strijken. Ja, dat deden die genezers daar in Syrië wel. En in Israël dan streken ze, hè, sommige van die bezweerders die dachten dat ze die boven die ziekte stonden. En dan gingen ze op die plaats strijken en de melaatse ontledigen, de melaatsheid wegnemen. Kijk, dat zijn de gedachten van Naaman. Uitkomen, staan, aanroepen, strijken. Hij verwacht allerlei bijzondere, je zou zeggen profetische bijzonderheden. Maar weet jij waar Naaman nu op moet gaan letten? Wat hij nu moet gaan leren? Hij moet leren steunen op het profetische woord. En dat woord van de profeet was duidelijk. Ga heen. Was u 7 maal in de Jordaan en u zult rein zijn. Je zou zeggen, dat is toch heel eenvoudig. Maar Naaman zijn gedachten zitten ertussen. En Naaman zijn voorwaarden zitten ertussen. En wat hij er allemaal van heeft gedacht. En wat hij allemaal denkt dat er gebeuren moet. Zijn gedachten. En u moet die eenvoudig leren steunen op dat woord van die profeet. Als het nu over dat geestelijke gaat, gemeente, wat kunnen er ook in ons leven veel van die barrières zijn. Wat een gedachte. Ook zo over het zalig worden. Als we dan leven onder de prediking van Gods woord. En iedere keer komt dat tot ons in zo de verschillende preken. En dat wij eigenlijk steeds maar bezig zijn om het dan zo te denken en zo bezig te zijn. Het moet allemaal gaan zoals ik dat denk dat het moet gaan. Wat er moet gebeuren, hoe dat moet gebeuren, wanneer dat moet gebeuren. En gemeente, nu moeten we eigenlijk al onze eigen gedachten eens leren loslaten. Hoe kan dat? Ja, dat kan uiteindelijk alleen als de Heere eraan te pas komt. Als Hij dat voor ons gaat verbreken, zoals dat hier bij Naaman ook gebeuren mag. Gemeente, wat kunnen wij ook gedachten hebben? Terwijl we moeten luisteren naar het woord. En dan komen we met allerlei gedachten en tussenwerpingen en dan moet het allemaal gaan zoals ik denk dat het moet gaan. Maar kom nu eens op de knieën met dat woord van God, ook met die opdrachten uit dat woord, die je in je eigen kracht nooit zal kunnen vervullen. Maar waar de Heilige Geest ons dat wil leren, God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. En kijk eens zijn hoogmoed. Hij zegt, dat lees je in vers 12, zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Alle rivieren van Israël. Die smalle Jordaan, ja, dat was natuurlijk nog wel een bredere rivier dan in deze tijd. Maar vergeleken bij die prachtige rivieren van Damascus, de Abana, de Farpar, dan is het eigenlijk maar een smalle stroom. En dat troebele water, nee, dan die prachtige rivieren, Abana en Farpar. Zou ik mij in die prachtige rivieren, die schitterende rivieren van Damascus niet kunnen wassen en zou ik dan zo niet rein kunnen worden? Dat water van de Jordaan, dat is veel te min. Hij is er te trots voor. Weet je wat Isaac da Costa zegt in zijn Bijbellezingen? Ook in ons hart zit die Syrische gesteldheid. Die gesteldheid, die houding van die Syriër zit ook in ons hart, in uw, in jou, in mijn hart. Ik wil wel zalig worden. Ja, ik denk dat ik wel wil dat ik zalig word, maar ik wil dat dan op mijn eigen manier. En het moet zo gaan en het moet zo gaan, mijn rivieren. Ik kan het nog wel in mijn eigen kracht en ik ga naar mijn eigen rivieren om me schoon te wassen. Maar dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat wast en reinigt van alle zonden. Dat heb ik niet nodig, dat hou ik buiten mijn leven. Als het daarover gaat, dan voel ik zoveel weerstand, want ik ben eigenlijk daar te hoogmoedig voor. Ik ben een vijand van dat bloed. En hoogmoedige mensen zijn de ergste vijanden van zichzelf, zegt Matthew Henry. En zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Zie het gebeuren, kinderen. Hij zegt terug, we gaan weg. Weg van Samaria. En zo gauw mogelijk weer naar het noorden. Naar Syrië, naar ons eigen land. Je dacht toch niet dat ik me daar in de Jordaan zou laten zakken? Terug met grimmigheid. Betekent eigenlijk woedend is Naaman. Woedend. Boos. In vers 11 staat, hij werd toornig. En aan het einde van vers 12 staat, met grimmigheid. Die versen 11 en 12 die zijn eigenlijk omringd door de boosheid van Naaman. Hij wil niet gewassen worden. En gemeente, dat is nu een beeld van ons allemaal van nature. Een weerstand. En daardoor een afstand. Als die boodschappers komen, bekeert u en gelooft het evangelie. We leggen het naast ons neer. En we hebben allerlei bezwaren. En we zeggen, ja, maar de mens kan toch niet geloven en de mens kan zich toch niet bekeren. En ik zoek mijn eigen weg zonder God. Of ik ga het zelf oplossen op mijn eigen manier. Ik doe het zelf wel. En je denkt misschien dat je gered bent en toch, je staat er nog buiten. Dat is ernstig, gemeente. Dat kan op allerlei manieren, rechtsom en linksom, afstand, weerstand. Wat is het nodig, gemeente, dat trekkende werk van God, de Heilige Geest, want anders gebeurt het niet. Maar smeek daarom onder de prediking. En zeg tot zet tot zet toch niet tegen iedere preek weer aan je eigen gedachten. Maar vraag of je gedachten onder die prediking uit mogen gaan naar de Heere. En naar zijn genade. En naar die bede om de Heilige Geest. En hoe is het dan bij mensen die ontdekt zijn door Gods Heilige Geest? Die willen zich toch wel laten zaligen door dat bloed van de Heere Jezus Christus. Wij ergeren ons aan het eenvoudige evangelie, Isaac da Costa. Ik haal daar even wat van aan. Een mens wil de zaligheid niet om niet hebben. De zaligheid zonder enige moeite ontvangen komt de eer van de werklustige mens te na. Wat bedoelt da Costa? Hij zegt, uiteindelijk zitten wij er zelf weer tussen. Wij willen niet zalig worden uiteindelijk, want we willen het op onze eigen manier doen. We zijn zo werklustig. We willen werken, werken, werken. We willen alles wel doen om zalig te worden, om dat vanuit onszelf te doen. Maar we willen niet we willen het niet op de manier zoals de Heere het wil. En ook na ontvangen genade willen we door ons werken nog verdienen. Toen ik bij de voorbereiding van de preek van de week hier met dit stukje bezig was, kwam er in mijn gedachten een preek van de oude dominee van Renen. Hij heeft een preek over twee woorden. Romeinen 3 vers 24, om niet. Om niet. Een van zijn bundels kun je hem nalezen. Je zou zeggen, zaligheid om niet, gratis is dat. Om niet, dat betekent zaligheid die je gratis kunt krijgen. Dan zou je zeggen, daar staan alle mensen in de rij. Dan gaat dominee van Renen in die preek om niet zeggen, heeft hij drie punten. En dat tweede punt is de heftige tegenstand die dat om niet ontmoet. En dan kan hij zo schilderen, zoals hij dat ook zo kon, waarom wij eigenlijk helemaal niet willen. Wij willen eigenlijk, ja, het tekort willen we zelf wel aanvullen. We zeggen wel dat we van genade willen leven, maar we willen het eigenlijk helemaal niet. Daar moet de Heere aan te pas komen. We moeten eens ophouden met dat werken en dat tegenwerken. De Bijbel zegt, die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. We hebben nodig dat ontdekkende, dat ontgrondende werk van de Heilige Geest. En kijk, dat zie je nu bij Naaman ook. Hij zegt, hè, zijn gedachten, zijn hoogmoed zit ertussen en hij wil niet naar de Jordaan. En gemeente, zo willen we eigenlijk niet naar de Heere Jezus Christus om door hem gezaligd te worden. Maar wat een wonder als de Heere dat eens allemaal gaat afbreken. En wat gebruikt de Heere nu bij Naaman om hem toch in de Jordaan te krijgen? Zijn knechten. Want toen traden zijn knechten toe, vers 13, en ze spraken tot hem en zeiden, mijn vader, die knechten. De Heere brengt Naaman op de goede weg door zijn knechten. Dat is ook zo vernederend. Eerst is hij door een dienstmeisje geholpen om die weg naar Samaria te vinden. En nu gaan zijn dienstknechten hem helpen om hem in de Jordaan te krijgen. Wat zijn dat goede knechten van hem geweest? Het waren toch ook heidenen, het waren toch Syriërs. Maar het waren wel wegwijzers en het waren wel goede wegwijzers. En zijn knechten die naderen en die Syriërs die ondersteunen het woord van de profeet uit Samaria. Van het woord van de profeet van Israël. En ze zoeken het behoud van hun meester. Gemeente, mag je zo een wegwijzer zijn? Een wegwijzer ook voor anderen? Zomaar een paar zinnen, soms zomaar enkele woorden, of brengen we elkaar op de verkeerde weg? Of mag je een wegwijzer zijn, eenvoudig naar de goede weg? Weet je wat Acosta zegt? We moeten elkaar maar onder de pomp duwen en houden. En tegen elkaar zeggen, u moet gewassen worden als u niet in uw onreinheid wil vergaan. Ben je zo nog wel eens bezig met de mensen om je heen? Misschien je kinderen, je kleinkinderen, de andere mensen om je heen, je familieleden of geliefden om je heen, waarvan je zegt dat gaat niet goed. Ze moeten gewassen worden. Nou, Da Costa zegt, duw ze maar onder die pomp. En zeg, je moet gewassen worden, want anders gaat het niet goed. Dan zul je in je onreinheid nog vergaan. O, wat zijn die knechten toch een voorbeeld ook voor ons. Ze wijzen hem op dat middel. Ze hebben dat profetische woord ook gehoord. En Naaman gelooft het niet. En die knechten die geloven het wel. En die zeggen, mijn vader. Dat is mooi hè, dat die knechten dat zeggen. Blijkbaar hebben ze ontzettend veel achting voor hem. En niet alleen dat ze veel achting voor hun meester hebben. Ze hebben ook liefde voor hun meester. Want ze zeggen, mijn vader. Mijn vader, als die profeet nu een grote zaak tegen u gesproken had. Wat is dat, jongens en meisjes, een grote zaak? Nou, als die profeet nu iets moeilijks had opgedragen. Als die profeet nu had gezegd, nu moet je je leven lang jezelf gaan pijnigen en je moet van allerlei medicijnen gaan gebruiken. Je zou het toch gedaan hebben, alvast moest je dat voor de rest van je leven doen. Als die profeet had gezegd, je moet naar Egypte reizen of naar Arabië reizen of misschien zelfs wel naar Indië reizen. Je had het nog gedaan. Waar je misschien die medicijnen of die herstelling, die genezing van je ziekte zou kunnen krijgen. Als die profeet nu een grote zaak, iets moeilijks had gezegd, moeilijke opdracht had gegeven, dan had je het toch gedaan. Hoeveel te meer nadien hij nu gezegd heeft, was u en gezulderij zijn. Mijn vader, geliefde Naaman, is niet eenvoudig. Als die profeet nu zegt, ga naar de Jordaan en was u. Dat is toch een eenvoudige opdracht. Toe, vader, ga en was u. Dat is hè, dat is wat hè, met die knechten. Waar zit het nu bij Naaman op vast? Het is zo moeilijk voor hem omdat het zo makkelijk is. Begrijp je? Het is zo moeilijk voor hem omdat het zo makkelijk is. Hij zou liever bij wijze van spreken de hele wereld nog wel afgereisd hebben. Dan eenvoudig zo even naar die rivier en dan 7 keer wassen en je zult er rein zijn. Het is zo eenvoudig. En daarom is het zo moeilijk. Zo is toch ook met die boodschap van het woord. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Was u, hier is water. En we gaan verder. En we hebben allerlei gedachten, allerlei voorwaarden. En we blijven uit de handen van de Heere. O Heere, breek mijn ongeloof, schenk mij geloof. Opdat ik me eens mag laten zaligen. Of ik nu eens met mijn hele onreine boeltje me neer mag werpen in de Jordaan. Dat ik eens op dat punt mag komen dat ik me over mag geven. kan wat geworsteld worden. Hè. Er kan wat weerstand zijn. Hè. Die zitten er toch ook wel in de gemeente. Misschien al jaren te worstelen en breekt maar niet door. Weet je waar het op vast zit? Op je hoogmoed. Op je eigen gedachten. Terwijl het zo eenvoudig is. Dat je nu eens werkelijk, je kent die uitdrukking wel, hè, door alles heen zou mogen leren zakken. En dat die weerstand eens gebroken zou mogen worden. Heere, mag het dan eens op een punt komen dat ik me helemaal onvoorwaardelijk geestelijk in uw handen laat zakken. En dat mag Naaman doen. Gode zij dank. Want dan gebeurt er toch iets. Dan komt daar een wending. En dan gaan ze naar de Jordaan. Dat is ons tweede punt. Het wonder van zijn genezing. Vers 14. Zo klom hij af. Dus dan heeft dat woord van die knechten. Dat heeft het gevolg dat Naaman toch naar de Jordaan gaat. En hoe kan dat nu komen? Hè? Hoe kan de Heer ons nu tot die overgave geestelijk ook brengen? Nou, gemeente, dat is ook eenvoudig door het woord van Gods knechten. Door de prediking van het woord. Door het lezen van het woord. Als ze zo'n wegwijzer voor u mogen zijn. En zo klom hij af. Eigenlijk staat er zo heel eenvoudig in het Hebreeuws. Hij daalde af. En gemeente, daarin zien we eigenlijk iets van Gods overwinnende genade. En natuurlijk, die rivierbedding, jongens en meisjes, dat moet je zo zien. Hè? Die rivierbedding, die rivier, die lag wat lager. Dus hij moest ook echt naar beneden gaan om naar die Jordaan te lopen. Dus zo klom hij af. Hè? Hij komt uit die prachtige wagen waar al die prachtige geschenken nog in zitten. Hè? En dan die koninklijke wagen, dat koninklijke rijtuig. En dan gaat hij zo, naar beneden naar de Jordaan. Zo klom hij af. Maar daar ligt in dat zo klom hij af, hij daalde af, ook nog iets anders. Naaman die laat nu al zijn trots varen. Hij verliest al zijn trots, zijn hoogmoedige, zijn hoogmoed, zijn eigen gedachten. En dan is het eigenlijk, ja wat je leest van Esther, kom ik om, dan kom ik om. Maar nu zal ik naar de Jordaan gaan, om gewassen te worden. Om rein gemaakt te worden. Dan gaat die Jordaan, je zou kunnen zeggen, dan trekt die Jordaan die man naar zich toe. Dan gaat die grote man. Ja, hij was een grote man, hè, jongens en meisjes, dat hebben we vorige week gehoord. Vers 1, een groot man, een belangrijke man. En die grote generaal, die gaat daar stap voor stap naar de Jordaan. Ik denk dat heel stil geworden is. En die knechten die hebben gekeken hoe hun heer, hun vader, zo hebben ze hem genoemd, mijn vader. Hoe hun geliefde heer Naaman daar naar de Jordaan gaat. Die 10 talenten zilver die blijven in de wagen. En die 600 sikkels goud, daar kan hij eigenlijk ook niks mee beginnen in de Jordaan. En die wisselklederen, ja die zijn ook niet meer zo belangrijk. Daar gaat hij. En zijn kleren moeten uit. En misschien dat hij nog wel wapens bij zich heeft gedragen. Het moet allemaal uit. En daar staat die man. Die heeft niks meer te verbergen. Zijn hele zieke lichaam. Ja, daar kon je nog wat verbergen. Hè? Als je dan zo je jas had, je kleed had. En dan kon je je ziekte nog wat verbergen. Je zag het alleen maar wat, hè. Aan de handen en aan het gezicht. Maar nu zie je eigenlijk pas hoe erg het is. Melaats van hoofd tot de voeten toe. Hier moet die kleine man in al zijn hulpeloosheid. In zijn ellende. In zijn armoede openbaar komen. En dat laatste restje hoogmoed. Dat moet nu nog weg. Daar staat geen belangrijke generaal. Geen man van eer en aanzien, maar er staat een onrein mannetje wit als sneeuw, in de Jordaan, een heiden die nog niet eens bij het volk van Israël hoort. Een man die door niemand anders meer geholpen kan worden dan door die God van Israël. En die zich totaal, totaal en helemaal overgeeft. Dat is een man die alles heeft verloren. Zijn naam is niet meer belangrijk, Naaman de lieflijke. En zijn titel generaal, wat doe je er eigenlijk nog mee als je zo ziek bent? En je waardigheid het allemaal zo goed weet. En je geschenken en je gedachten en je trots en je hoogmoed. Wat ben je gelukkig, hè? Als je eens alles, alles mag overgeven. Hoe komt een mens bij de Jordaan? Hoe komt een mens bij de Jordaan van het bloed van de Heer Jezus Christus? Als een arme, naakte zondaar. Die niets meer van zichzelf heeft. En die nog maar één gedachte heeft. Ik moet gereinigd worden. Ik moet gereinigd worden. En dat kan alleen maar langs deze weg. En gemeente, dat is nu het werk van de Heilige Geest. En die doet dat nog, hoor. Misschien zit je al wel jarenlang te tobben met je melaatsheid. En het komt maar niet verder. En wat er ook komt aan preken en aan opdrachten. En wat er ook gelezen wordt. En je blijft maar als het ware stijgeren. Maar als dan die geest komt. Zoals die knechten bijna Naaman komen. Mijn vader, laat je nu toch eens wassen. En die Heilige Geest die gaat je dan overtuigen. Maar ook overbuigen. Die gaat je alles afnemen. Dan kom je toch in die Jordaan terecht. En ik hoop dat het zo je ervaring mag zijn. Dat je met je hele onreine boeltje nu eens onder in de Jordaan gewassen zou mogen worden. En dat de Heere daar de boodschap van de prediking ook, van de prediking van vanmorgen eens voor zou willen gebruiken. Om je als nu een arme zondaar tot hem gevloden, hè? Want dan zal hij echt een redder zijn. Dat we nu eens alles zouden mogen achterlaten. En dan dat bloed van Jezus Christus over zouden mogen houden. En dan staat er, en hij doopte zich 7 maal in de Jordaan. Daar gaat hij, kinderen. 1 keer helemaal in die troebele rivier, die man. En kijk, er is nog helemaal niks. 2 keer, kopje onder. Melaats. 3 keer, 4 keer, 5 keer. Zout in het hart van Naaman niet, ja, gestormd hebben. 6 keer. En dan die 7e keer. Onder water. En dan boven komen. En dan rein. Dan mag hij helemaal schoon zijn van die melaatsheid. Na alle weerstand mag hij geloof hechten aan dat woord van God. Ja, en hij 7 keer. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Helemaal gaaf, alsof er niets gebeurd is. Dat is het herstel. En hij werd rein. Die korsten, die zweren, die blaren, die schilfers, die zijn weg. Hij is helemaal genezen. Wat een wonder. Hij werd rein. Door Elisa een zegen voor Israël, maar ook voor deze heiden in de Jordaan. Gods onverdiende rijke genade. Door die meerdere van Elisa kan er ook zegen zijn voor de heiden. En dat zie je hier ook. De Heer Jezus zegt later, er waren vele melaatsen in de tijd van Elisa. Maar geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Hier zie je een heiden die wordt gereinigd in de Jordaan. Een heiden van buitenaf gereinigd door de God van Israël. Een reine Syriër in de Jordaan. Waar moeten we nu terechtkomen, gemeente? We moeten terechtkomen bij dat werk van de Heer Jezus. Bij dat bloed van de Heer Jezus. Want dat wast en reinigt ons van alle zonden. We moeten ondergedompeld worden in hem, in zijn bloed, in zijn werk. Dat werk van die zaligmaker, dat moet aan ons worden toegepast. Hij was rein, een reine Syriër. En wanneer ben je nu rein? Ja, natuurlijk in de wedergeboorte. Als de Heer een mens van dood levend maakt, dan is iemand rein in de ogen van God. Volkomen rein. Daar is geen gebrek aan u, zeker. Maar dat is in de ogen van de Heer. Nu moet ik in de oefeningen van het geloof gaan leren dat ik rein gemaakt moet worden door dat werk van de Heer Jezus Christus. En wat is het een wonder als ik dat mag gaan ervaren, dat het bloed van Jezus Christus mij van alle zonde reinigt. O, daar is een weg voor nodig om daarbij te komen, voor de een langer dan voor de ander, om in die Jordaan je onder te laten dompelen. En u blijft ook in de weg van de heiligmaking steeds die reinigmakende kracht van dat bloed van de Heilige van de Heere Jezus nodig door de kracht van de Heilige Geest. Wilt u gewassen worden, gemeente? Wil jij gewassen worden? Als ik dat zo vraag, dan zal iedereen zeggen, ja, ik wil wel gewassen worden. Maar wil je nu gewassen worden door dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon? Wil je die enige weg gaan? Oh, en dan kunnen we misschien oppervlakkig zeggen, ja, dat wil ik wel. Maar als we dan gaan leren moeten dat we dat eigenlijk helemaal niet willen. Maar hoe gelukkig die mens die zich nu mag overgeven. En die gewassen mag worden in dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Die dat ook mag weten. Ik ben gewassen in die bloedrivier van dat werk van Jezus Christus, Gods geliefde Zoon. Ja, dan is er iets van wat we mogen zingen, wat we gaan zingen uit Psalm 32, vers 1. Welzalig Hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32, vers 1. De genezing van generaal Naaman, de weerstand tegen zijn genezing, het wonder van zijn genezing. Hij is helemaal rein, schoon. En nu het vervolg op zijn genezing, vers 15 tot en met 19, toen keerde hij weder tot de man Gods. Naaman gaat dankdag houden. Over een paar dagen, over een enkele week, 10 dagen ongeveer, is het weer dankdag. En danken, dat is denken. Danken, dat is gedenken. Die genezen generaal, die gaat niet weg van de man Gods, maar die keert weer terug naar de man Gods. Die man Gods, die heeft gezegd, ga heen, was u in de Jordaan en ge zult rein zijn. Nu gaat hij weer terug om hem te danken. Hij en zijn ganse heer, zijn hele leger zou je kunnen zeggen, die hele groep mensen, die gaan met hem mee. Hij heeft alles bij zich en kwam en stond voor zijn aangezicht. Gemeente, ik mag geloven dat er 2 wonderen gebeurd zijn bij die man. Bij Naaman. 1. Hij is lichamelijk genezen van zijn melaatsheid. Jongens en meisjes, helemaal schoon. Rein. Genezen. Beter. En 2. Hij is ook geestelijk van zijn melaatsheid genezen. En dat komt uit in zijn leven. Je ziet dat hij nu ook die God van Israël mag kennen. Van de 10 melaatsen die onze heiland genezen heeft, gereinigd heeft, was de enige die terugkeerde een Samaritaan, Matthew Henry. En hier zien we de Syriër bij Elisa komen. Mooie lijn, hè? Er werden veel Israëlieten genezen, maar er was ook een Canaanese vrouw, die kreeg ook een kruimel. Zo was het bij Elisa. Naaman kreeg ook zo'n kruimel, die heiden. En je ziet ook, die Samaritaan die kwam terug aan de voeten van de Heer Jezus. En hier zie je ook zo'n heiden die terugkomt, een Syriër. Die gaat met de weldaad naar de weldoener. Met de gave naar de gever. En dan zegt hij, zie nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Wat zegt die man? Weet je wat die heiden nu eigenlijk zegt? Wat de Israëlieten beleiden. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. De kleinste kinderen van Israël die konden die tekst al uit hun hoofd. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Nou, dat beleidt die man. En heel veel Israëlieten die doen dat met hun hoofd, met hun verstand. Maar deze man die mag het ook met zijn hart doen. Een echte geloofsbelijdenis. Hoe weet je dat? Nou, dat weet je uit het vervolg wat die man zegt. Hoe weet je dat iemand bekeerd is? Hoe weet je dat iemand die wedergeboorte mag kennen van dood leven? Dat zie je aan de vruchten van het leven, van het nieuwe leven. De gevolgen in het leven, die worden zichtbaar. Wat is dat eigenlijk ook een aanklacht voor Israël? Die gaan de Baals achterna. En daarom zegt de Heere Jezus tegen die mensen in Nazareth, pas nu eens op. Nu ga je mij verwerpen hier in de synagoge. Maar nu waren er in de tijd van Elisa veel weduwen in Israël. En dan ging Elia naar die weduwe in Zarfat, buiten Israël. En nu waren er veel melaatsen in Israël. Maar nu werd Naaman, die Syriër, gereinigd. Moet je dan ook niet ongerust zijn, Nazareth? Als je nu mij verwerpt dat straks dat evangelie van u wordt weggenomen en aan een ander gegeven. Ben je daar nooit eens ongerust over, gemeente van Schravenpolder, dat het woord misschien wel zoveel jaar in je leven geweest is, maar als je dan verder gaat op je eigen weg, dat anderen je nog zullen voorgaan in dat koninkrijk van God. Misschien wel mensen, ja, uit de heidenen of mensen uit de wereld. Nou. En gemeente, dan zegt hij nu dan neem toch een zegen van uw knecht. Ik wil je een geschenk geven. Maar Elisa weigert het, heel krachtig, vers 16, zo waarachtig als de Heere leeft. Ik zal het niet nemen. Nee, Elisa hoeft geen geschenken. Wat hij kreeg van de Heere, dat gaf hij aan Naaman. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet, zegt de Heere Jezus tegen de discipelen, tegen de apostelen. Niemand zal straks in Syrië kunnen zeggen, ja maar Wonder hoor, dat Naaman genezen is. Maar jij heeft er natuurlijk ook goed voor betaald. Moest kijken wat die profeet allemaal opgestreken heeft. Zilver, goud, wisselklederen. Ja. Nee. Houd al die spullen maar. Naaman. Ik heb geen sikkel goud nodig. Ik heb geen talent zilver nodig. Echt niet. Geen wisselkleed. Absoluut niet, zo waarachtig als de Heere leeft. Want er mag niets tussen komen. Dit is een wonder van God. Een wonder in uw leven. Maar dat heeft God gedaan. Hij moet de eer krijgen. Dan moet ik helemaal van tussen vallen. Ik wil helemaal niets hebben. Weet je wat Naaman nog moet leren? Die grote les die Gods kinderen ook moeten leren. In het stuk van de dankbaarheid heeft de Heere niets meer van mij nodig. Die middelaar die moet alles geven in de weg van de verlossing. Maar ook in de weg van de dankbaarheid. Die middelaar die heeft alles aangebracht. Kijk, je zou kunnen zeggen, Elisa heeft dat woord gesproken. Elisa heeft dat mogen doen door Gods genade. Maar dan valt alles van Naaman ertussen. De Heer, ik hoef die geschenken niet te brengen. Die middelaar, die heeft alles voor mij volbracht. En dan moet Naaman nog dieper leren wat het woord genade betekent. Wat om niet betekent. Wat gratis betekent. Wat de Heere doet uit vrije genade. Dat moet Naaman dieper gaan leren. Daar passen die geschenken niet bij. Daar past dat goud en dat zilver en die klederen van mij niet meer bij. Maar dat is nu alles door Christus voor mij verdiend. En dan moet ik eigenlijk in het stuk van de heiligmaking in de dankbaarheid weer zo'n arm mens worden. Ik moet alles verliezen bij de verlossing, maar ik moet ook alles verliezen in de dankbaarheid. En dan zegt Naaman, ja, ik wil nog wel een last aarde van een juk muildieren hebben. Als u dan geen geschenk wil hebben, mag ik dan een last aarde, een hoop grond hebben? Nou, je kent dat wel. Ik reed van de week zo achter een trekker hier buiten het dorp. En daar lag zo'n grote trekker, zo'n kar, jongens en meisjes. En daar lag allemaal grond in. Dat stak er nog een eindje bovenuit. Toen moest ik even denken, dat begrijp je wel aan de preek van vanmorgen. Een last aarde, nou zo'n hoop grond. Hè? En dan kiept zo'n wagen, hè? Zo'n trekker, dan wordt dat zo uitgekiept. En dan ligt die hoop grond. Nou, mag ik dan zo'n hoop grond meenemen naar Syrië? En waarom wil Naaman nu die hoop grond naar Syrië meenemen? Ja, hij denkt, als ik nu die Israëlitische grond meeneem, dan maak ik daar in Syrië een altaar voor de Heere. En dan is eigenlijk die man ja toch nog een beetje onkundig. Want nu hoef je de Heere natuurlijk niet per se op een stukje Israëlitische grond te gaan dienen. Dat kan natuurlijk ook op de Syrische grond. Maar hij denkt, de Heere die kan alleen op Israëlitische grond geofferd worden, grond uit Israël. Want uw knecht wil niet meer brandofferen en slachtofferen andere goden doen, maar de Heere. Dat ligt in zijn hart. Kijk, dan zie je dat het toch oprecht ligt. Ik wil de Heere offeren. Ik wil de Heere dienen. Ik wil de Heere vrezen. Maar hij moet natuurlijk nog wel tot de juiste kennis komen. Dat de Heere niet per se op een stukje Israëlitische grond gediend kan worden. En zo zie je dat Gods kinderen ook nog wel eens wat moeten afleren. Ja, veel moeten afleren. Ook als het dan gaat over de dankbaarheid, over de gehoorzaamheid. Dan hebben ze ook onderwijs nodig. En dan zit hij nog met wat, hè? In vers 18 lees je dat. Je zou zeggen, hij zit met die last aarde, met die hoop grond, maar hij zit ook nog met de last van zijn geweten. Want hij zegt, ja, nu ga ik straks naar huis. En dan zit hij eigenlijk met een probleem. Hij wil nooit meer, hij wil nooit meer in het huis van Rimmon komen natuurlijk. Nooit meer in het huis van de afgod. Dat kan natuurlijk niet meer. Als je de Heere wil vrezen en de God van Israël hebt liefgekregen, dan past de Rimmon niet meer bij. Dan wil je dat niet meer, dat kan niet meer. Maar ja, denkt hij, nu moet ik straks natuurlijk wel met mijn Heer, met de koning, naar het huis van Rimmon. Want dan moest hij de koning begeleiden naar dat huis van Rimmon. En als dan die koning ging buigen voor dat beeld van Rimmon, ja, dan moest Naaman eigenlijk ook meebuigen. Hoe moet hij dat nu oplossen? Dan moet ik vanwege mijn ambt, zegt hij eigenlijk, naar dat huis van Rimmon. En de Heere, vergeven toch uw knecht. Hè? Aan het begin van vers 18 staat vergeven. En aan het einde van vers 18 staat vergeven. Ik kan niet doen. Ik moet dat gaan doen. Maar ik voel, dan ga ik daar ook in zondigen. Kanttekening 44 zegt daar nog iets over. Je voelt zomaar die innerlijke strijd bijna aan. Nu wil ik het goede doen en hoe moet dat nu met het kwade? En nu ga ik weer terug naar die wereldse omgeving en hoe moet ik dat nu allemaal gaan doen? Misschien zit je daar ook wel eens mee. Kijk, onder je eigen mensen, dat gaat nog wel. Maar als je dan morgen weer op de werkvloer staat of je bent morgen weer op de universiteit. En dan, hè, en dan. En zal ik dan voor u uit, zal ik dan voor de Heere uit durven komen? Hoe moet dat? En zeker als je een eenling bent. Voel je die strijd in het leven van Naaman? Hoe moet dat nu straks in Syrië? En dan geeft Elisa een heel wijs antwoord. Ik denk dat het een goddelijk antwoord is. En dan zegt hij tegen hem, ga in vrede. Vers 19. En dan staat er het woordje shalom, ga in shalom. Dat is een allesomvattende vrede. Die profeet die geeft geen antwoord op zijn vragen. Die gaat niet zeggen, nu moet je dat hoopje grond niet meenemen. En nu moet je maar zus en zo doen in dat huis van Rimmon. Ga in vrede. Eigenlijk zegt die profeet, nu laat ik je gaan, mijn geliefde vriend. Ga nu maar terug naar Syrië. En zoek nu maar die vrede met God in je hart te houden. Waar je hier nu iets in de Jordaan van gesmaakt hebt. En als dan voor jezelf zo'n onmogelijke weg is en allerlei vragen, ga in vrede. En dan beveelt hij hem eigenlijk zomaar aan de Heere. Hou nu die vrede in je hart. Zie die vrede met God te bewaren. En houd die vrede in je geweten. Ga nu zomaar heen, gewassen in de Jordaan, naar je land terug. En dan zal ik u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En u zou wel eens willen weten, gemeente, hoe is het nu afgelopen? Is hij nu nog echt in dat huis van Rimmon geweest? De Bijbel zegt er niks meer van. Je weet wel uit het vervolg, koning Ben-Hadad, die is al heel gauw gestorven. En toen kwam Hazael. Misschien is het wel niet eens nodig geweest, zeggen sommige verklaarders. Dat de Heer het zomaar heel eenvoudig heeft opgelost voor Naaman. En zo moet het maar zijn. Ook als we in een wereld staan die niet zo eenvoudig is. Waar je voor allerlei dilemma's komt te staan. Je kunt er in de Daniël van de week ook in lezen, van lezen, jongeren. Dilemma's, lees het maar. Dat is niet altijd eenvoudig een antwoord. Maar dit is eigenlijk het grote antwoord. Het goede antwoord. Ga in vrede. Zoek die vrede met God. En houd die vrede in je hart en in je geweten. Nou, en hij ging van hem een kleine streek lands. Nog zo'n 2 uur ongeveer. En dan stoppen ze en dan gebeurt er wat. Hè. Dan komt er nog een vervolg op de genezing. Dat laten we voor nu even rusten. Dan komt Gehazi aangerend. En dan komt er nog een vervolg. Maar hij is verder gegaan naar zijn land. Maar ja. Nu gaat het over ons, gemeente. De genezing van generaal Naaman. Wat ligt er een ruimte in die geschiedenis? Nu kon het voor die Syriër, hè? Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer. Dat is eigenlijk de boodschap die er ligt, hè? Dan zullen ze komen van noorden en van zuiden, van oosten en van westen. Gods heil voor Jood en heiden. We kunnen zo heidens niet zijn. Of er is een plaats bij die God van Israël. En mijn God redt. Dat heeft die Melaatse ervaren. Elisa, mijn God redt. En uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonderen heen. Gij zijt God, ja gij alleen. Dat heeft die Melaatse mogen ervaren. Vanwege die meerdere van Elisa. En bij die meerdere van Elisa, dan mag ik het ook zo aan het einde van deze preek zeggen. Bij die meerdere van Elisa, daar is ook vandaag nog plaats. Laat u zaligen. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zou u uw woord dan van vanmorgen willen zegenen en willen gebruiken om ons als een onreine Melaatse zondaar te laten wassen in dat bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Ga met ons als we hier weer vandaan gaan. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag en ook mij in de consulentgemeente. En vanavond, Heere, onder het onderwijs van de catechismus, aanspraak van het volmaakte gebed, onze Vader, die in de hemelen zijt. Heere, mogen we zo een en andermaal uw gunst nog ervaren. En geef de gemeente ook een en andermaal de begeerte om op te komen en te luisteren naar uw woord. Heb dank voor alles wat u schonk. En vergeef ook het onze om Jezus wil. Amen. Psalm 86, vers 5. Dat is de slotzang. We zingen Psalm 86, vers 5. Thank you. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.